in de gestalte van God. Ondanks het oogstelpend bewijs van het Nieuwe Testament, waaruit blijkt dat de apostelen Jezus altijd zagen als onderscheiden van een God de Vader, 1 Korinthe 8 vers 6, vinden velen in Filippenzen 2 vers 5 tot 11 vertrouwensvol de traditionele opvattingen over Jezus terug als tweede ongeschapen wezen, volledig God zijnde. Het heeft iets van een paradox dat de schrijver over Christologie in het woordenboek van de Apostolische Kerk kan zeggen dat Paulus nooit aan Christus de naam of beschrijving van God geeft, maar toch in Filippenzen 2 een beschrijving van een eeuwig voorbestaan van Christus in de hemel vindt. Een recent en alom geprezen studie over de Bijbelse visie van Jezus, Christology in the Making, door James Dunn, waarschuwt ons voor het gevaar om in Paulus' woorden conclusies van een latere generatie theologen te lezen, de vaders van de Griekse kerk uit de eeuwen van na de voltooiing van de Nieuwtestamentische geschriften. De neiging om in de schrift te vinden wat we al geloven is natuurlijk, want niemand van ons ziet de dreigende mogelijkheid dat ons ontvangen inzicht niet opgaat met de Bijbel gemakkelijk onder ogen. Het probleem is zelfs nog nijpender als we betrokken zijn bij het onderwijs of de prediking van de Bijbel. Zijn we echter niet te veel eisend jegens Paulus? Meer dan hij mogelijk zou kunnen geven door hem te vragen om ons in een paar korte zinnen te presenteren met een eeuwig wezen, anders de Vader? Dit zou onmiskenbaar een bedreiging vormen voor het strikte monotheïsme dat hij overal elders zo duidelijk tot uitdrukking bracht. 1 Korinthe 8 vers 6, Efeze 4 vers 6, 1 Timotheus 2 vers 5. Het zou ook het hele drie-eenheidsprobleem ophalen. Iets waar Paulus, briljant theoloog als hij was, geheel onbewust van was. Als we opnieuw kijken naar Filippenzen 2... moeten we de vraag stellen of Paulus in deze verse werkelijk een toespeling maakte op het voorbestaan van Jezus, wat zijn enige zou zijn. De context van deze opmerking toont een aansporing tot de heiligen om nederig te zijn. Het is al vaak ter discussie gesteld of het op enigerlei wijze waarschijnlijk is dat hij deze les in ere zou houden door zijn lezers te vragen de geestestoestand van iemand aan te nemen die eeuwig God te zijn geweest, beslist om mens te worden. Het zou ook vreemd zijn voor Paulus om te verwijzen naar een reeds bestaande Jezus als Jezus de Messias, waarmee hij de naam en taak van Jezus de Messias terug in de eeuwigheid zou duiden, terwijl hij deze bij zijn geboorte kreeg. Paulus kan in Filippenzen 2 geredelijk worden begrepen in termen van een favoriet thema, Adam-Christologie. Het was Adam die in het beeld van God was, als zoon van God. Genesis 1 vers 26, Lucas 3 vers 38. Terwijl Jezus, de tweede Adam, 1 Korinthe 15 vers 45, ook in de gestalte van God was. De twee woorden beeld en gestalte kunnen onderling verwisseld worden. Maar terwijl Adam onder invloed van Satan de gelijkheid met God greep, en gij als God zult zijn, Genesis 3 vers 5, deed Jezus dit niet, hoewel hij alle recht had op een goddelijk ambt, omdat hij de Messias was en daarmee de goddelijke aanwezigheid vertegenwoordigde. Achtte hij gelijkheid aan God niet iets om naar te grijpen. In plaats daarvan gaf hij alle privileges op, weigerde Satans aanbod van macht over alle koninkrijken de wereld, in Matthäus 4 vers 8 tot 10, en gedroeg zich zijn hele leven als een dienaar. Zelfs tot het punt van het sterven van een misdadigersdood aan het kruis. God heeft als reactie op dit leven van nederigheid Jezus nu verheven tot de status van Messiaanse Heer aan zijn rechterhand, zoals Psalm 110 voorspelde. Paulus zegt niet dat Jezus een positie herwint die hij tijdelijk had opgegeven. Het blijkt dat hij zijn verheven dienst na zijn opstanding voor het eerst verkregen heeft. Hoewel hij zijn hele leven de Messias was geweest, werd zijn positie openlijk bevestigd toen hij hem tot Here en tot Christus had gemaakt door zijn opstanding uit de dood. Handelingen 2, vers 36, Romeinen 1, vers 4. Als we Paulus' verslag van Jezus' leven op deze manier lezen, als een beschrijving van de Heer zijn voortdurende zelfverloochening, zal er een nauwe parallel worden gezien met een ander commentaar van hem op Jezus' levenswandel. Dat hij om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was. 2 Korinthe 8, vers 9. Terwijl Adam was gevallen, deed Jezus vrijwillig een stap achteruit. De traditionele lezing van de passage uit Filippenzen 2 hangt bijna volledig af van het begrip van Jezus' gesteldheid in de gestalte Gods, als een verwijzing naar reeds bestaand leven in de hemel. Vertalingen hebben veel gedaan om deze visie te ondersteunen. Het werkwoord was, zijnde, in de zin, in de gestalte Gods zijnde, komt vaak voor in het Nieuwe Testament en draagt in geen geval de betekenis van bestaande in eeuwigheid, hoewel sommige Bijbelversies die betekenis proberen op te leggen. In 1 Korintiërs 11, vers 7, zegt Paulus dat de mens niet zijn hoofd zou moeten bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Het werkwoord hier is niet anders dan het was dat Jezus beschrijft als zijnde in de gestalte van God. Als de gewone mens in Gods heerlijkheid en beeld is, hoeveel te meer Jezus, die de perfecte menselijke vertegenwoordiger van God is, in wie alle eigenschappen van de goddelijke natuur woont. Kolossenzen 2, vers 9. Paulus' intentie in Filippenzen 2 is niet om het breedvoerige onderwerp van een eeuwig goddelijk wezen dat de mens werd te introduceren, maar om een simpele les in nederigheid te geven. We horen dezelfde houding als Jezus te hebben, te denken zoals hij deed. We worden niet gevraagd om onszelf voor te stellen als eeuwig goddelijke wezens die op het punt staan om godheid op te geven om als mensen op aarde te komen. Het is niet algemeen bekend dat vele ernstige bedenkingen hebben gehad over het lezen van Filippenzen 2 als een verklaring van voorbestaan. Een voormalig professor schreef in 1923: Paulus bedelt de Filippenzen tweedracht tegen te gaan en met elkander om te gaan in nederigheid. In 2 Korintiërs 8, vers 9, vermaant hij zijn lezers vrijgevig te zijn in aalmoezen. Men vraagt zich af of het voor Paulus wel werkelijk gebruikelijk zou zijn om deze twee eenvoudige morele lessen te geven door gebruik te maken van incidentele verwijzingen. En de enige referentie die hij ooit maakt naar het ruimere vraagstuk van de manier van vleeswording. Men vraagt zich af of het voor Paulus wel werkelijk gebruikelijk zou zijn om deze twee eenvoudige morele lessen te geven door gebruik te maken van incidentele verwijzingen. En de enige referentie die hij ooit maakt naar het ruime vraagstuk om de manier van vleeswording. En velen denken dat zijn eenvoudige beroep meer effect zou hebben als hij wees op het inspirerende voorbeeld van nederigheid van Christus en zelfopoffering in leven als mens. Zoals in 2 Korintiërs 10 vers 1. Maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. De auteur van deze opmerkingen, A.H. McNeill, suggereert de volgende parafrase. Hoewel Jezus gedurende zijn hele leven goddelijk was, zag hij het toch niet als een voorrecht om het kosten van alles de gelijkheid met God te handhaven, maar ontledigde zich uit eigen beweging, van alle geldingsdrang of goddelijke eer, door de gezindheid van een slaaf aan te nemen. Paulus wijst op het feit dat Jezus op het menselijk toneel verscheen als elk ander mens, aan de mensen gelijk geworden is. Zijn leven was wel beschouwd een voortdurend proces van nederigheid, met als hoogtepunt zijn dood aan het kruis. De tweede Adam, in tegenstelling tot de eerste, onderwerpt zich volledig aan de wil van God en krijgt als gevolg daarvan de grootste verhoging,